Ter inleiding van de preek willen we met elkaar lezen uit Markus 3, de versen 1 tot en met 6. En ik lees het voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Markus 3, de versen 1 tot en met 6. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. Aan de andere vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. Tot zover de schriftlezing. Dan geef ik nu graag het woord aan Miranda Broekhuis. De overdenking heeft de titel meegekregen, Steek uw hand uit.
Goedemorgen en gezegende Sabbat. Het is ook Sabbat in het verhaal van vanmorgen. En Jezus is thuis in Capernaum. En volgens zijn gewoonte gaat hij naar de synagoge. En in die synagoge is ook een man. Met een verschrompelde hand. Maar ik weet niet, als u de genezingsverhalen in de Bijbel wel eens bekijkt, dan gaat het niet speciaal om die genezing. En in dit verhaal gaat het om ze. Daar begint vers 2 mee. En deze ze, vertelt Marcus, zijn de Farizeeën. En die Farizeeën zijn maar met één doel naar de synagoge gekomen. En dat is om Jezus te kunnen aanklagen. En om daarvoor bewijs te verzamelen. Heel bewust. Ik weet niet wat u daarvan vindt, maar ik vind het nogal vreemd. Stel, u komt vanochtend naar de kerk, speciaal om een van uw broeders en zusters aan te klagen. En dat u daarvoor bewijs voor gaat verzamelen. Beetje vreemde intentie lijkt mij. Maar dat is wel wat gebeurt in dit verhaal. En dan gebeurt er iets in mijn hoofd. Dat is gek. Farizeeën zijn toch hele vrome mensen. Die doen dat toch niet. En om dat een beetje te kunnen begrijpen, gaan we eerst samen Markus 2 eens bekijken. Want in Markus 2 ontstaat al die enorme spanning tussen aan de ene kant de Farizeeën en aan de andere kant Jezus. Het is een conflict over macht. En de vraag staat centraal of Jezus wel bevoegd is om de woorden te spreken die hij spreekt en de dingen te doen die hij doet. En uiteindelijk weten we allemaal dat het tot gevolg heeft geleid dat hij uit de weg wordt geruimd. Laten we samen Markus 2 er eens bij pakken. U heeft ongetwijfeld een Bijbel in uw tas of misschien wel een mobieltje waar u het stukje kunt opzoeken. En eerst zien we in Markus 2 hoe Jezus tot een verlamde spreekt die door het dak wordt neergelaten. Vlak voor zijn voeten komt deze verlamde terecht. En dan zegt Jezus het volgende. Uw zonden zijn u vergeven. En je hoort de Farizeeërs denken. Hoe kan die man zo praten? Hij lastert God. Wie anders dan God kan vergeven? God alleen toch? En verderop in Markus 2 lezen we dat de fariseeërs, de leerlingen van Jezus verwijten dat hun leraar aan de tafel gaat met zondaars. En zondaars zijn mensen die volgens de Joodse wet, die de Joodse wet niet onderhielden, die met tollenaars omgingen. En tollenaars zijn weer de mensen die de belasting inden voor de Romeinse bezetters. En die werden ook als heidenen beschouwd. En daarna volgt in dat verhaal nog een kritische vraag over het vasten. Hoe komt het dat de leerlingen van Johannes de Doper en de van de Farizeeën wel vasten en die van u niet? Het zijn prangende vragen. En dan op het eind van hoofdstuk 2 horen we over de situatie waarin de discipelen van Jezus aren plukken op de Sabbat. Nou, en dat lag gevoelig. Want in de 10 geboden staat dat de Sabbat een dag van rust is. Een dag waarop je niet werkt. En de Farizeeën en de schriftgeleerden hadden in de loop van de tijd precies doordacht wat onder werken viel en wat niet onder werken viel. Hele interessante stukken voor de studeerkamer zitten daartussen. Maar soms heel merkwaardig in de praktijk. Ik weet niet wie van u wel eens in Israël is geweest. Hele indiscrete vraag hoor. Ben je sabbat wel eens naar het toilet geweest? Vast wel. Je is niet iets bijzonders opgevallen toen? Nee, oké. Nou, toen ik in Israël was, viel het me op dat de toiletrol vervangen was door papieren zakdoekjes. Want je mag geen papier scheuren op sabbat. Dat heeft een hele speciale reden. En daar doen we ook niets aan af. Maar het is voor ons heel vreemd en merkwaardig in de praktijk. En is een handjevol aarde plukken en daarmee genieten van Gods goedheid werken of niet? Over een paar weken is de Global Youth Day, wereldwijd van onze kerk. Is dat dan inspanning of is het ontspanning? Is het creëren of recreëren? En als de Farizeeën daar met Jezus een discussie over beginnen, nou dan doet hij een paar stevige uitspraken. En hij geeft dan ook een stukje huiswerk. En uiteindelijk, in Markus 2, antwoordt Jezus, de Sabbat is voor de mens gemaakt. En niet de mens voor de Sabbat. Nou, u snapt, als we in hoofdstuk 3 binnenkomen, dan is hier al heel wat gedoe over geweest. Die spanning is al flink opgevoerd. En Jezus krijgt in de synagoge het woord. En hij heeft ook al eerder in de synagoge gesproken. En toen genas hij iemand van een onreine geest. Maar de mensen vandaag, ze hebben hun aandacht er niet bij. Er hangt een gespannen sfeer. Ze zitten te wachten. Want daar zit in de synagoge een man met een verschrompelde hand. En stiekem hopen ze dat Jezus medelijden met die man gaat krijgen. En dat hij hem direct beter gaat maken. En er is maar één vraag waar ze zich die ochtend druk over maken. Wat gaat Jezus doen? Kijk, u moet snappen, de positie van de Farizeeërs als geestelijk leiders, die was onder druk komen te staan. Steeds meer mensen gingen achter Jezus aan. En daarom staan de Farizeeërs goed op te letten wat Jezus deze keer zal gaan doen op Sabbat. En ze stellen zich op als toeschouwers, maar dan van dat kritische soort, u kent ze vast wel, dat zichzelf buiten schot houdt. Maar die precies in de gaten houden wat je doet en wat je zegt en wat je niet doet. Minutie voor een vervolgactie verzamelen ze. En Jezus? Jezus mijt hen niet. Integendeel, hij zegt tegen de man met de verschrompelde hand, kom eens hier in ons midden staan. En dan stelt Jezus een hele merkwaardige vraag aan iedereen die in de synagoge aanwezig is. En hij vraagt aan de mensen, wat mag je op Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven vernietigen of een leven redden? En als ik dat hier aan jullie zou vragen vanochtend, wat zouden jullie geantwoord hebben? Op zich geen moeilijke vraag, lijkt mij. Maar wat zegt de tekst? Wat doen de mensen? Ze zwijgen. Niemand die iets zegt. Zijn de mensen met stomheid geslagen? Want voor iedereen is in één klap duidelijk wat hier gebeurt. Kijk, de fariseeën zijn speciaal gekomen naar deze synagoge om bewijs tegen Jezus te verzamelen. En volgens rabbijns recht mocht je alleen als iemands leven in gevaar is de sabbatsregels omzeilen. Maar ja, een verschrompelde hand is nou niet bepaald een 112 moment. Maar waarom zijn de mensen stil? Jezus houdt de fariseeën, terwijl iedereen erbij is, en een pijnlijke spiegel voor. Kijk eens, zegt Jezus, waar de fariseeën mee bezig zijn. Ze vallen over een genezing op Sabbat, terwijl zij bezig zijn een moord voor te bereiden. En jullie vragen dan wat ik doe? Maar ik vraag jullie, waar zijn jullie mee bezig? En het is voor iedereen duidelijk. Niemand geeft antwoord. En daarmee keren ze zich tegen Jezus. Jezus wil hen redden, maar zij willen hem vernietigen. Het is weer een stapje dichter richting het kruis. En hoe gaat Jezus met dat verzet om? Iedereen zwijgt. Kent u zo'n situatie waarin het net iets te lang stil blijft? Ongemakkelijk wordt het ervan? Zo'n situatie waarin niemand iets durft te zeggen? Geen partij wil kiezen? Is het dan onmacht? Of is het onwil? En Jezus wordt daar pijnlijk door getroffen. Hij is de Zoon van God. Hij is God. En tegelijkertijd is hij ook mens. Mens met alle bijbehorende emoties. En hij stelt één duidelijke vraag. En er is maar één antwoord op mogelijk. En dat is niet een moeilijk antwoord. Je mag nooit kwaad doen. Dus ook niet op Sabbat. Je mag nooit een leven vernietigen. Dus ook niet op Sabbat. En ze vertikken het om dat antwoord te geven. De tekst zegt dat de fariseeërs hardleers zijn. En het Griekse woord wat daar aan ten grondslag ligt, duidt op eelt. Er zit als het ware een dikke laag eelt om hun hart. Het gaat hier niet meer om onmacht. Het gaat hier om onwil. Je hart zo verharden dat je niet gevoelig meer bent of bewogen. En u kunt dat woord op meerdere plekken in de Bijbel tegenkomen, want dan wordt het vaak vertaald met blind. En Jezus wordt er boos om en verdrietig. Nou, Jezus kon goed boos zijn, hè? Als ik u vraag in welke situatie heeft u gelezen dat Jezus boos was, wat gaat u antwoorden? In de tempel, absoluut, zeker. En in dat verhaal veegt Jezus de voorhof van de tempel schoon, omdat het daar meer gaat om geld verdienen dan om gebed. Het draait daar meer om de mammon dan om God. En Jezus is daar zo verontwaardigd over, en hij grijpt in om alles weer terug te brengen zoals God het bedoeld heeft. Maar als u de schriftlezingen bekijkt, ziet u nergens het woordje boos tegenkomen. Maar uit de daden die Jezus doet, maken we wel op dat hij wel degelijk boos is geweest. Maar in dit verhaal in Markus 3 wordt specifiek genoemd dat Jezus boos is. En niet zo'n klein beetje ook, lieve mensen. De Herziene Statenvertaling komt heel dicht bij de grondtekst, want daar staat toornig. De Griekse grondtekst gebruikt het woordje orge. En dat heeft de betekenis van woede in zich. Verontwaardiging. Wraak. Dat is wel wat meer dan een beetje boos. En in dat Griekse woord zit ook de parallel van het opzwellen van planten en vruchten. En je ziet dat ook wel bij boze mensen. Hè? De aderen in hun nek zwellen op en ze komen overeind met opgezette borstkas en gebalde vuisten. En zo boos is Jezus hier. Dat moet hij dus op zich in laten werken. Want we lezen er heel gemakkelijk overheen. En opvallend is dat in één zin twee emoties worden genoemd van Jezus. Hij is bedroefd en boos. Tegelijkertijd. Kan dat? Ja. En dan spreek ik voor mijzelf. Ik ben ook zo'n type dat niet zo snel boos is. En dan zeg ik, ik ben niet boos, ik ben verdrietig. Maar eigenlijk ben ik gewoon pisling. Want je kunt zo teleurgesteld zijn in mensen. Je kunt zo van je stuk gebracht worden door mensen van wie je iets niet verwacht. En dat is een heel ander soort verdriet dan als je met ziekte of dood te maken krijgt. Of verlies van gezondheid. Verdriet uit boosheid, dat komt in zinnen voor als van dat zoiets kan gebeuren. Dat mensen elkaar zoiets kunnen aandoen. Als je verlangt naar het goede, als je verlangt naar gerechtigheid, dan kan onrecht en liefdeloos gedrag je intens pijn doen. Het kan je verlammen. Maar het kan je ook aanzetten tot actie. En Jezus was boos. Jezus was boos omdat men niets wilde doen aan die beroerde situatie van de man. En tegelijkertijd was hij enorm teleurgesteld over de koppigheid van de fariseeën. En via de woorden boos en bedroefd krijgen we een bijzonder inkijkje in het hart van Jezus. En daarmee in het hart van God. Op het moment dat mensen geen goede keuze maken in hun leven. En het klinkt een beetje als Genesis 6, vers 5. Een intriest moment in de tijd voorafgaand aan de zondvloed. De mensen maakten zoveel slechte keuzes dat God er spijt van kreeg. Dat hij de mensheid had gemaakt. Zo had hij het niet bedoeld. En als u even verder doorleest in Genesis 6, dan kunt u lezen dat God zich diep gekwetst voelde. Weer zo'n emotie. En God besloot opnieuw te beginnen met Noach en zijn gezin. En zo worden wij ook steeds weer gevraagd als wij bedroefd en boos zijn, niet bij de pakken neer te zitten, maar weer opnieuw te beginnen. En bij Jezus zie je die spanning ook. En die bewogenheid tussen boosheid, genade, gerechtigheid, zo'n hele mengeling van emoties. En zoals ik al zei, boosheid kan je ook aanzetten tot actie. Kan je energie geven. Om situaties recht te zetten. En dus ook om handen recht te zetten. Want dit verhaal uit Markus 3 komen we ook tegen in Matteüs 12. En daarin voegt Jezus nog een voorbeeld toe. En daarin vertelt hij het voorbeeld dat als er een schaap in de put valt of in een kuil, dan vind je het niet meer dan logisch dat je dat schaap daaruit haalt, want het kan zichzelf niet redden. En Jezus vraagt dan, is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Lucas de arts vertelt in zijn beschrijving van dit verhaal dat het om de rechterhand gaat, waarin geen kracht meer zit. Nou staat rechts standaard voor de hand van de kracht. De hand die ook belangrijk is om je geld en je brood mee te verdienen. En in de tijd van Jezus was natuurlijk het meeste werk handwerk. Kijk, de man kan wel wat. Maar hij is toch ook wel afhankelijk van anderen. Hij heeft zorg en ondersteuning nodig. Hij is niet in levensgevaar. Maar hij kan zich ook niet ontplooien zoals hij zelf misschien graag zou willen. Hij ervaart beperkingen in zijn leven. En als Jezus die man op Sabbat in de synagoge ziet, dan laat hij hem niet tot morgen wachten. Daar moet iets aan gedaan worden. En hij zegt, kom. Kom hier in het midden staan. Maar even off the record, hè. Wat vindt u? Een genezing op Sabbat. Dat had toch best een dagje kunnen wachten. Die verschrompelde hand. Die was er toch al langer dan vandaag. En die vraag kwam ook bij mij op. Een klein onderzoekje leverde de volgende feiten op. In de vier evangeliën staan 21 genezingsverhalen, waarbij er sprake is van individuele personen. En daarnaast genas Jezus nog vele andere mensen, terwijl hij langs dorpen ging of dat er mensen bij hem gebracht werden. En van die 21 persoonlijke situaties vonden er 7, dus 1 op de 3, op Sabbat plaats. Waarvan er weer 4 in de synagoge, dus 1 op de 5. Kortom, het lijkt erop dat Jezus genezen op Sabbat niet opzoekt. Maar hij mijdt het ook niet. Wat hij wel doet, is dat hij de situatie van de zieke in de synagoge benut om de aanwezigen iets te leren en te laten ervaren van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zij zoeken in de schriften, die wij met z'n allen zoeken in de schrift. Onze God die rechtvaardig is, die trouw is, die geduldig is, zorgzaam, die het beste met ons voor heeft, die 24/7 naar ons omziet. Niet 6 dagen en 1 dag niet. Nee, alle dagen van de week, ieder uur, alle seconde. En Jezus zegt tegen die man met de verschrompelde hand, steek uw hand uit. Reik mij je hand. Ik zoek contact met jou. Laten we broeders zijn. En laten we dat bevestigen door elkaar de hand te geven. Net zoals die hand in Galaten 2 vers 9. Die broeder en zusterhand, ondanks dat er verschillen zijn. En de man doet wat Jezus zegt. Hij steekt zijn hand uit. Maar dat kon hij helemaal niet. Zijn pezen en zijn spieren waren toch helemaal dor. Ja, de man had kunnen zeggen, ik kan het niet, heer. U weet toch, ik kan mijn hand niet bewegen. Mijn linkerhand, kijk, dat lukt maar rechts. Nee, helaas, het gaat me niet lukken, heer. Maar nee, hij laat zich niet leiden door onmacht. Hij heeft zijn onmacht onderworpen aan de macht van Jezus. De man in het midden wilde graag de hand van Jezus aannemen. En hij kan het ook. Hoe snel pakt u de hand van Jezus? Kunt u dat niet? Of wilt u het niet? En pakken de fariseeën de hand van Jezus? Wat gebeurt er met hen? Vallen ze op de knieën en willen ze Jezus ook een hand geven? En zeggen ze, nu zien we dat u de Heer bent, de Messias. Heb medelijden met ons, dat wij zo hard leer zijn. We verdienen anders. Heer, heb medelijden. Niets van dat alles. De fariseeën, hun onwil om de hand van Jezus te pakken, is zo groot. En ze verlaten de synagoge en gaan meteen naar de Herodianen, de machthebbers, om te overleggen hoe ze Jezus zo snel mogelijk uit de weg kunnen ruimen. En meteen komt die vraag weer boven. Wat mag je doen op Sabbat? Goed of kwaad? Een leven redden of een leven vernietigen? Kijk, Jezus werd erop aangekeken dat hij aan tafel ging met de heidenen. Maar ik weet niet wat u vindt. Maar volgens mij zijn Herodianen heidenen. Maar dat lijken de fariseeën nu helemaal te vergeten zijn. Omdat ze hun keuze al gemaakt hebben. Tegen Jezus. Dan lijkt alles geoorloofd te zijn. Dan is het zelfkritisch vermogen helemaal weg. En ze kunnen nog maar 1 beweging maken. En dat is een beweging uit het verhaal. Maar ze verdwijnen niet voordat ze anderen op Sabbat hebben opgestookt en aan het werk hebben gezet. En dat geeft te denken. Ze zijn niet gekomen om iemand een handreiking te doen, om een leven te redden. Nee, ze komen op Sabbat in actie om een leven te vernietigen. Dat van Jezus. Het lijkt zo mooi, hè? Zo'n genezingswonder. Maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat om een rechtszaak. En de fariseeën, die staan hier terecht. U kunt het ook lezen in Matteüs. In Matteüs 23. Wat Jezus van de fariseeën vindt. Want ze versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk. En de aanleiding was daarvoor even daarvoor in de versen 3 en 4. Want het pakket aan eisen om toegang te krijgen tot Gods koninkrijk werd door de fariseeën steeds groter gemaakt, steeds strenger, steeds zwaarder en steeds moeilijker. Terwijl ze niet een handreiking deden om een ander daarin te helpen. Om hun last te verlichten. Terwijl Jezus daarvoor in Matteüs nog had gezegd: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit verhaal roept ons op om steeds weer onszelf die vraag te stellen: doe ik goed of doe ik kwaad? Red ik een leven of vernietig ik het? Laat ik een ander kennis maken met de God van Abraham, Isaac en Jacob? Of ben ik bezig bewijzen te verzamelen om een ander te weerhouden, deel uit te kunnen maken van Gods koninkrijk? Geef ik zelf het goede voorbeeld? Ben ik bereid mijn hand uit te steken als Jezus mij daarom vraagt? Die bekende broeder- en zusterhand. Kan ik het niet of wil ik het niet? En zo ja, wat weerhoudt mij dan? Beseft u wat Jezus voor u en mij heeft gedaan? Hij is voor onze zonden gestorven. Hij wist wat hen te wachten stond. En Jezus had de wil om dat hele traject doorlopen tot marteling en kruisiging aan toe. Zodat u en ik volledig vrij zouden zijn van alle onmacht. En zou Jezus nou nooit eens gedacht hebben: dat traject is voor mij veel te zwaar. Dat kan ik niet. Misschien, misschien niet. We weten het niet. Maar Jezus had een groter doel voor ogen. En daarom wilde hij dat hele traject doorlopen. Van lijden en sterven. Ondanks pijn, ondanks verdriet, ondanks vertwijfeling. En Jezus zegt tegen u en mij vanmorgen: steek je hand uit. Ik geef jou mijn hand. Vertrouw op mij. Ik ben jouw broeder. Ik zorg voor jou. Ik help jou te bevrijden uit die benarde situatie waar je in bevindt. Ik strijd voor jou. Ik sta niet onverschillig tegenover je. Ik zwijg niet. Ik wil met jou verder. En het enige wat wij hoeven te doen is die hand beet te pakken. En zouden wij, de ander, die Gods bemoediging, Gods troost, zijn genezing, zijn liefde nodig heeft, ook niet een hand moeten reiken. Sabbat of geen Sabbat. Amen.